Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. U kan vandaag luisteren naar het tweede deel van het gesprek met diaken Warlito Borja, afkomstig uit de Filipijnen en de enige niet-Belgische, of toch van herkomst niet-Belgische, diaken in ons land. Intussen zijn we toegekomen aan de vraag of hij nog een verlangen heeft om terug te keren naar de Filipijnen of hij zich in België echt op zijn plaats voelt.
Ja, zeker. Die initiële plan was om mijn opleiding hier te doen en opnieuw terug naar de Filipijnen te gaan om verschil te maken aan het leven van mensen. En bij die optiek ben ik eigenlijk had ik de neiging om terug naar de Filipijnen te gaan om ja, de wil van God eigenlijk daar uit te voeren en mensen te helpen om Jezus te zien en de plan van Jezus te zien. Maar God heeft een ander plan. God wil dat ik hier uitdoeren. En zoals ik aan jou vroeger gezegd heb, is er ook een soort van bevrediging die noodzakelijk is in die gelovigen van België. En welke bevrediging is dat? Eigenlijk die gedachte dat hun geloof op hun gezonder stand alleen los is van God. Dat ze dat eigenlijk kunnen beoefenen zonder een band met God. En ik denk dat mijn taak hier is, als ik dat goed begreep, mijn onderscheiding proces, is om de mensen te laten zien, nee, er is nog een betere situatie waarin ons gezond verstand versterken is met de oorsprong van deze waarden, met de oorsprong van deze principes, met de oorsprong van deze geloof, waarin we niet meer als geloof eigenlijk benoemen, maar gewoon als gezonder staat. En dus er is ook een soort van bevrediging noodzakelijk in onze maatschappij. En ik denk, God heeft mij geroepen om dit soort van bevrediging hier in België aan te bieden. Want ik heb altijd in mijn gedachten, toen ik hier benoemd was, ontdekt, er is in België een soort armoede. En dat deze armoede is niet meer materieel, maar geestelijk. En die geestelijke armoede is in termen van verwarring. We doen momenteel goed, omdat de christelijke loop heel diep ingeworteld is, maar we zijn nu bewaard en we proberen dat eigenlijk kapot te maken. Er is een uitdaging om de mensen te laten zien, als je deze waardes eigenlijk waardevol vindt, als jullie waardes dit eigenlijk belangrijk waardeert, dan moeten we dit nog voeden. Met wat? Met ons geloof, de oorsprong van eigenlijk van deze gezondheidsstand.
Vooral bij die jongeren, want ik was een leerkracht geweest, een godsdienstleerkracht in 2, eigenlijk 3
scholen. Ik had heel kort een godsdienstles in Sint Angela Til Donk kunnen geven. Ik had 2 jaar les in Don Bosco gegeven en ook in het college in Vilvoorde. En ik zie dat eigenlijk aan die jongeren. Er is aan hen eigenlijk een verlangen om betekenis in het leven. En ze kunnen dat niet verwoorden. Maar je kan het echt zien. En daarom zijn ze eigenlijk geïnteresseerd met mijn getuigenis. En ik zie dat met hun reactie. En eigenlijk mijn collega's in deze scholen waren verbaasd dat ik eigenlijk die jongeren kon trekken. En hun interesse kunnen nemen met mijn getuigenis. En ik zie dat omwille van mijn authenticiteit van geloof zijn ze geïnteresseerd. Want ze hebben ook levensvragen. Ze hebben ook vragen over zin. En dus ze verlangen om, als ik dat eigenlijk goed kunnen bekijken, zin om hun geestelijke kant te voeden. En ik zie dat ook bij oude mensen, want ik zie dat er eenzaamheid is. Ik zie ook bijvoorbeeld de stijgende cijfers van zelfmoord in België en ook euthanasie. Dat is eigenlijk een teken van het nood aan de geest. Want we zijn al gefocust met alle materiale dingen in ons leven. En daar hebben we veel in België. Ja, mensen spreken nog aan armoede, materiaal armoede in België. Ja, je kan dat nog zien natuurlijk. Maar hier zijn we al structureel rijk. En de sociale systeem werkt goed. En soms eigenlijk misbruik van mensen die al kennis hebben aan ons systeem. En dus ik zie dat er in België echt een nood is tot een bevrediging van de geest. Mensen zijn al gewoon om die gevolgen van christendom eigenlijk te ervaren. Dat ze vergeten dat wat ze nu ervaart, is eigenlijk omwille van het geloof. En omdat ze dat vergeet, dan is de geest ook niet met de juiste voeding gegeven. Ja. En het spreekt niet over de Heilige Geest. Hè? Mm-hmm. Ik spreek aan de geest van elke mens, die ook moet verbonden zijn met de Heilige Geest. Ja. Maar zonder de menselijke geest open te stellen, open te laten, kan de Heilige Geest niet binnenkomen. En daarom is er een nood van bevrediging. We moeten eigenlijk kunnen beseffen, nee, we zitten nu in een echt goede materiële leven, maar er is nog een beter leven. Waarin hoewel materieel, zoals geestelijk, in goede situatie zit. We zijn altijd gefocust aan materieel armoede. Daarom hebben we acties zoals broederlijk delen. Ja, altijd activiteiten gericht zijn naar materieel armoede. Maar in onze geseculariseerde maatschappij, ongewikkeld, geseculariseerde maatschappij in België, waarin, ja, natuurlijk is er nog materieel armoede hier, hè, maar niet zo onmerkelijk zoals in de Filipijnen of in Afrika. Maar wat heel opvallend is, in België is dat wij in een heel grote geestelijke armoede zitten. Dat we niet eigenlijk beseffen. Zoals die materiële armoede van die armen in arme landen. Ze beseffen niet dat ze zijn armen. Ze zijn blij. Ja. Eigenlijk, ze zijn al gewoon met zijn situatie. Ja. Daarom willen ze daar niet bevrijd zijn. ook met ons in België. We zijn al gewoon met onze geestelijke armoede, dat we denken niet buiten onze situatie. We dachten dat dit al normaal is. Maar
ja.
Er is nog een betere situatie waarin onze geest opgevoed is. Waar wij eigenlijk die eenzaamheid kunnen overwinnen. Waarin onze individualisme ook kunnen breken. Maar we dachten dat we zijn al comfortabel met onze individualisme. Dat we dachten, nee, dit kan niet anders.
Ja, ja. Ja, en ik denk ook, zolang die materiële rijkdom aanwezig is,
ja, ja.
Dat men zich die vraag ook niet stelt.
Nee, ja. Nee.
Dus,
nee.
Ja. Ja, interessant.
Ja, mensen denken dat zolang als je in een materieel stabiliteit zit, dat je echt stabiel bent. Maar we zijn niet alleen materieel, hè? We zijn materieel en geest. We hebben ook onze geest om te zorgen, niet alleen ons lichaam. Maar ja, mensen zijn eigenlijk al gefocust aan het lichamelijke deel van ons leven. En ze vergeten dat wij, hoewel lichaam en geest zijn. Ja, misschien niet die geest van die religieuze betekenis, maar toch een lichaam met een geest.
Mm-hmm. Ja, ja. En heeft u daar een visie op, hoe dat in België of in Vlaanderen bijvoorbeeld aangepakt kan worden, die geestelijke armoede?
Ja, eigenlijk die mensen terug naar Jezus te brengen. Mm. Want hij zal de rest doen. Eigenlijk, voor mij is het belangrijk om die... Want ik zie altijd onze kerk in drie fasen. Die credo, we noemen het credo, liturgische, eigenlijk, creed, code en cult, noemen we dat in het Engels, deel van dienst, eerdienst, het deel van geloof en het deel ook van kanonische rechten. En in België zijn we meer gericht over die rechten. Maar de credo is al zwak. En ook die cultische, die eerdienst is ook een beetje zwak. In de Filipijnen is de cultische heel hoog. Die credo, een beetje nog goed, maar qua principes en rechtvaardigheid en zo, is eigenlijk zwak.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, en dus mijn visie is gewoon aan de mensen te laten beseffen, we hebben God nodig om deze mooie leven te kunnen houden. Niet meer het gedachte dat als we God krijgen, dan krijgen we een mooie leven. In de Filipijnen is dat nog zo. Als je bij God blijft, dan is daar ook mooie leven. Maar mooie leven is nu erwaard in België. Maar België is vergeten dat dit een mooie leven, rechtvaardigheid, gelijk kijk aan mensen, het beëindigen van slavernij, die zijn vroeger niet vanzelfsprekend. Maar omwille van het christelijk geloof waren dit allemaal veranderd en nu tot gewoonte van gemaakt. Maar ja, we zijn vergeten dat dit eigenlijk het bron is. Daarom evangeliseren we niet meer.
Mm.
En we dachten dat die bijvoorbeeld buitenlanders die hier komen, zal dat nog kunnen nemen, onze waardes, de Belgische waardes, zonder evangelisatie. Maar nee, als we niet van bewust evangeliseren, dan doen ze ook alsof ze nog in hun eigen land zijn. En ja.
Heer Jezus, bron van levend water, Mijn hart dorst van verlangen naar u. Laat mij toch de zoetheid smaken van het vredige leven dat steeds weer stroomt uit u. De bekers van de wereld lekken, want als ik het buiten nu zoek, moet ik telkens weer ontdekken dat niets mij kan vullen zoals u dat doet. Naar veel te bij u moet ik zijn, want u heeft zelf gezegd.
Als iemand dorst heeft, laat hij komen bij mij en drinken. Drinken van het levende water. Wie gelooft zoals het woord zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik dank u voor de Heilige Geest, die ieder die gelooft ontvangen zal.
Gelooft, ontvangen zal.
U bent de enige diaken, denk ik, hè, in Vlaanderen die geen niet Belg is van oorsprong.
Ja, ik ben eigenlijk de eerste.
Ja, de eerste. De eerste uit de geschiedenis hierin.
Ja. en omdat ik ben... vorig jaar had ik een toespraak gegeven in de Filipijnen. Want vorig jaar was die permanent diaconaat ook goedgekeurd in de Filipijnen. Dus we gaan permanent diaconaat in de Filipijnen beginnen dit jaar. Dus vorig jaar moest ik een toespraak geven over wat is diaconaat, wat dat in, wat is de opleiding van permanent diaconaat. En omwille van deze taak heb ik meer sowieso research gedaan. En ik heb interviews ook van verschillende diakens in Amerika, hier in Europa gedaan. En ik heb eigenlijk ontdekt dat ik ben misschien de enige ook Filipijnse diaken voor Europa. Want die andere diakens die van de Filipijnen zijn eigenlijk diakens voor de Filipijnse gemeenschap. Bijvoorbeeld de diaken in Parijs. Hij was ook gewijd diaken in Parijs, maar niet voor die Franse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Die diaken ook in Duitsland. Hij was ook gewijd in Duitsland, maar niet voor die Duitse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Maar ik ben gewijd echt voor die Vlaamse gemeenschap. Daarom is mijn engagement echt in een Vlaamse zone. Want we hebben hier ook een Filipijnse, we noemen dat Filipijnse chaplaincy.
Dus, almoezenier, denk ik.
Almoezenier, ja. Dus,
onderpastoor.
Ja, sowieso. Ja. En dus we hebben hier die Filipijnse gemeenschap ook, op gemeenschappen, maar daar ben ik echt niet gewijd. Ik ben echt gewijd voor de Vlaamse gemeenschap, op de Belgische kerk, ja. Sowieso.
Ja, ja. En hoe kijkt u terug op de opleiding, de vorming tot diaken?
Ja, de opleiding was eigenlijk meer van integratie dan theologie. Want de stoelgroep van die opleiding heb ook gezien dat ik al 9 jaar priesteropleiding gehad. Dus in termen van kerkelijk leer, kerkelijk waardigheden heb ik al meer. En ik was ook al bijna gedaan met mijn studies theologie. Dus ik heb weinig eigenlijk inhoud qua theologische vorming in de opleiding gekregen. Meer van cultuur, meer van eigenlijk wat is die Vlaamse kerk en wat zijn de noodzakelijke aanpassingen hier in Vlaanderen. Dat was eigenlijk die kerninhoud van mijn opleiding en ook van mijn stage. Want het is echt belangrijk dat ik, hoewel ik ook opgeleid was bij theologische vorming in de context van Vlaanderen kunnen uitvoeren. Ja,
het is toch een hele unieke parcours eigenlijk.
Zeker.
Ja,
en tot nu toe blijf ik eigenlijk verbonden met mijn mede-collega diaken om nog blijven te leren aanpassen aan die Belgische cultuur, eigenlijk de Vlaamse cultuur, want ik heb ook ontdekt dat die cultuur van de Waals totaal anders is in termen van kerken dan bij Vlaanderen.
Ja. Ja. Want hebben jullie met de diakens hier in Vlaanderen, is er veel onderling contact? Vormen jullie een gemeenschap eigenlijk?
Eigenlijk niet zoveel, maar bij onze groep, de jonge diakens, wel. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit goed contact gehad met al de diakens, maar met diakens van de jaar 2010 tot... Eigenlijk de groepen waar ik nog samen in het opleiding gezeten. Want ik zat eigenlijk 9 jaar in de opleiding. Dus we hebben nu een goede contact onderling. Maar met de rest van de diakens, dat hebben we niet.
Ja. En u zegt, het permanent diaconaat is iets dat in de Filipijnen nog niet zo bestaat of bestond?
Nee, echt totaal niet bestond.
En wat is dan eigenlijk de geschiedenis daarvan? Is dat hier in Europa meer ingeburgerd?
Ja, het is eigenlijk meer ingeburgerd in Europa en in de VS. Maar in Azië nog niet. In Afrika ook niet. Ja, want die bisschoppen hebben eigenlijk die vrijheid om permanent diaconaat in hun gebied te beginnen opnieuw. En tot nu toe, eigenlijk tot 2 jaar geleden, hebben de bisschoppen het noodzaak van diaconaat niet gezien. En eigenlijk, ik kan eigenlijk ook zeggen dat het was volgens mijn collega's in het seminarie, ook door mij, dat vorige president van die Filipijnse conferentie van bischop is een goede vriend van mij. Hij was ook die bischop toen ik nog een seminariste was. En we hadden daar over gesproken en ik heb hen ook gezegd, ik functioneer eigenlijk heel goed in mijn werk als diaken. Waarom kunnen we hier niet de diaconaat doen? En volgens hem, de bisschoppen zijn nog niet bereid. Maar je staat nu in die positie om dat eigenlijk te kunnen voorstellen. Kan je dat misschien voorstellen in jullie conferentie? En daar wordt dat begonnen en heb me geïnterviewd. Dus wat doe je als diaken? Hoe was het met jouw opleiding? En eigenlijk heb me ook gevraagd om hem de ratio, eigenlijk de richtlijnen van de opleiding van België, naar hem te sturen in het Engels. Als basis van die opleiding in de Filipijnen. Dus is ook, zou ik zeggen, ontwikkeld door mijn samenwerking met dit bisschop.
Ja, ja. En dan wil dat eigenlijk zeggen, het feit dat dat nog niet in heel de kerk verspreid is, dat iets is dat in Europa en in de Verenigde Staten is opgekomen vanuit de nood die de bisschoppen zagen?
Niet gekomen, maar teruggekomen. Want zoals ik zei, diaconaat was al bij het begin. Eigenlijk kan ik ook zeggen dat diaconaat eerder is dan priesterschap. Want toen waren er alleen de apostelen en hun diakens. En eigenlijk daarna kwamen de priesters die de bisschoppen werden geworden. Want vroeger was het alleen de apostelen en hun dienaars, die diakens. En toen waren eigenlijk die diakens, kregen de diakens eigenlijk meer kans om bisschop te worden dan die priesters. Want die diaken hulp altijd de bisschop om het bisdom te besturen. Dus de diakens hebben eigenlijk kennis van hoe het bisdom werkt. En meestal benoemt die bisschoppen hun diakens tot de kandidatuur van bisschop te worden. Natuurlijk worden ze ook gewijd tot priester eerst dan bisschop. Maar toen is een andere context eigenlijk. Maar voor een lange tijd was die andere orde, de prediaconaat, die porter en ook de andere orde in de kerk, in de geschiedenis een beetje verdwenen. Maar na die Tweede Vaticaanse Concilium was er een beweging, eigenlijk een fenomeen, waarin permanent diaconaat opnieuw in de kerk is teruggeroepen. En omdat Europa eigenlijk en België is eigenlijk een van die kernspelers van die Tweede Vaticaanse Concilie, is permanent diaconaat onmiddellijk hier uitgevoerd en ook in de VS. Dus bij de jaren 60 tot 70 waren permanent diaconaat al begonnen in Europa en in de VS.
Ja.
Maar blijkbaar was het nog niet in de Filipijnen of in Azië gekomen. Ja, in Afrika ook, ja.
Maar dat zal dus misschien komen in de toekomst dan in de Filipijnen.
Het is nu begonnen.
Het is begonnen. Het is, ja, dus hoe zal ik zeggen, uw pleidooi is aangeslagen.
Ja. Dus vorig jaar was die goedkeuring van Rome gekomen. En dit jaar was het goedkeuring van de ratio. Van de richtlijnen van die opleiding ook goedgekeurd. Dus ik denk dat die verschillende bisdomen in de Filipijnen gaan volgend jaar, op dit jaar, die opleiding al beginnen. Ja, want eigenlijk toen ik vorig jaar naar de Filipijnen ging om toespraken te geven in verschillende bisdomen. Een van de bisdom Caloocan, eigenlijk willen hun permanent diaconaat opleiding tijdens die jubilarium beginnen. Dus normaal is in november. Ze willen dat eigenlijk met zeven diakens beginnen, zoals in het begin. Maar dat was omdat die goedkeuring van de ratio alleen dit jaar gekomen is, waren ze niet in staat om te kunnen beginnen. Maar normaal gezien was dat al begonnen in de Filipijnen, als het ratio eigenlijk in november teruggekomen was met een goedkeuring. Maar ja.
Het ratio?
Ja, ratio is eigenlijk in de richtlijnen van die opleiding.
Ja. We gaan er nog eens uit tussenuit voor een stuk muziek en dan dadelijk ook misschien nog enkele geloofsvragen. We hebben het al heel de tijd over geloof gehad,
maar
enkele persoonlijke geloofsvragen nog.
Make me a servant, humble.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn intussen aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met diaken Warlito Borja. Ja, heel interessant. U heeft zoveel dingen dat u kan binnenbrengen vanuit uw ervaring en vanuit uw kennis. Aan het einde zou ik graag nog echt enkele persoonlijke geloofsvragen willen stellen. U zegt ja, ook in de scholen, als ik mijn getuigenis breng, zijn de mensen geraakt. We hebben onlangs vormelingen hier te gast gehad en zij hebben ook kort getuigd. En we hadden de indruk dat u hen vooral ook wil meegeven dat ze een persoonlijke relatie moeten hebben, hè, met Jezus.
Ja, zeker. Dat is eigenlijk het eerste doel om mensen, vooral de jongeren, naar Jezus te brengen. Want ik denk dat als de jongeren al dik bij Jezus zitten, dan Jezus kan zijn werk ook voltooien. Want die initiële werk is eigenlijk alleen hen naar Jezus te brengen. En ik zie eigenlijk die gelegenheid om de jongeren naar Radio Maria te brengen, omdat ik weet dat Radio Maria ook een grote bijstander is van evangelisatie. En dat door, want ik ben ook een luisteraar van Radio Maria en ik heb veel getuigenissen hier al gehoord, waarin hun geloof waren aangeraakt en ook ontwikkeld door Radio Maria. Dus ik dacht, als ik alleen de vormelingen naar Radio Maria kunnen brengen, dan de Heer zal al werken. Dus ik hoop niks te doen, alleen de vormelingen hier brengen. En door wat ze hier kunnen zien, kunnen horen, kunnen doen, zal dat eigenlijk het geloof prikkelen en wakker maken. Want ik denk, zoals ik eerder gezegd heb, het geloof is al in elke hart van België. Het geloof zit eigenlijk diep aan die hersenen, aan die hart van België, alleen Berwaard. En dus als de vormelingen hier wat ervaring kunnen opdoen in Berwaard met het geloof, ben ik overtuigd dat die vormelingen het licht kunnen zien. Jezus kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen ontwikkelen en laten groeien.
U bent hoopvol ook.
Ik ben heel hoopvol eigenlijk, want zoals ik zei, het is het werk van God. En God maakt eigenlijk alles mooi. Maar omdat wij die vrijheid gegeven waren, moeten we alleen dit vrijheid gebruiken om hem binnen te laten en zijn werk ook en ons kunnen voltooien.
Wie is Jezus voor u?
Dat is een heel goede vraag en ik heb daar lang nagedacht. Dus voor mij, Jezus zit in twee plaatsen. Eerst en vooral is Jezus mijn weg naar God. Tweede, is hij eigenlijk mijn soort van voorbeeld om hoe ik als mens moet gedragen en hoe ik mijn leven moet eigenlijk leiden. Dus bij de eerste zou ik zeggen, ik besef me dat als ik bid, ik ben altijd naar God, de Vader. Maar altijd door Jezus. En ik bid naar God bij het voorbeeld dat Jezus aan mij gegeven heeft. Maar de tweede plaats is, ik zie eigenlijk mijn leven zoals wij van tegenwoordig onze gadget, materialen eigenlijk gebruiken. Onze gesofisticeerde gadgets in ons leven gebruiken we hoewel met een manuele handleiding op hoe je experimenteert om dat te gebruiken. Natuurlijk kan je altijd jouw gadget gewoon experimenteren en dat gebruiken met gezond verstand. Bijvoorbeeld je gsm. Iedereen gebruikt een gsm, dus je gebruikt dat ook met wat je eigenlijk ziet. Maar je kan ook aan de handleiding kijken. Dan kan je jouw gsm beter gebruiken en alle eigenlijk features kunnen overnemen. En dat zie ik ook als het gebruik van deze lichamelijke gadget. Ik kan ook experimenteren en gewoon aan andere mensen kijken. Maar er is eigenlijk een handleiding van deze leven om een goede, mooie leven te leiden, moet je alleen aan Jezus kijken. Want door Jezus kan je echt zien hoe het leven moet. En daarom is hij mijn weg naar God, maar is hij ook mijn weg tot het beste, mooiste leven ik kan leiden.
U kiest ervoor ook om zichtbaar te zijn als man van God, want ja, u draagt ook de Romaanse kool.
Ja, want hoewel wij eigenlijk niet aangemoedigd zijn om dit te doen als diaken, om eigenlijk het verschil te maken tussen een diaken en een priester, heb ik dit ook gedragen, want ik wil ook door dit evangeliseren, want ik kan altijd goede dingen doen. Ik kan mijn goede daden altijd uitvoeren, maar zonder aan de mensen te tonen, ik doe dit eigenlijk in het kader van mijn geloof, zal men dat niet zien. Ik kan ook een goede boeddhist zijn, een goede moslim zijn, maar ik ben een goede leerling, volgeling van Jezus. Daarom toon ik dat ook. Dus dit is ook een vorm van evangelisatie voor mij.
Dat de mensen nu erop kunnen aanspreken.
Ja, inderdaad. Want eigenlijk heb ik dat ook gemerkt. Ik kan blijven wandelen op een straat en niemand zal mij aanspreken. Maar als ik dit draag, dan ben ik meer aanspreekbaar. Ja. Mensen komen, en ik heb dat heel veel keer ervaard. Natuurlijk dachten ze dat ik een priester was, maar ik zal dat onmiddellijk corrigeren. Maar omdat er al initieel gesprek was, konden we dit gesprek verder eigenlijk voeren.
U heeft doorheen heel het gesprek eigenlijk aangegeven dat u God in alles betrekt. Dus dat u eigenlijk op een manier heel de dag door in gebed bent. Maar heeft u ook zo van die vaste momenten? Hoe ziet uw gebedstructuur eruit, om zo te zeggen?
Ah ja, natuurlijk. Dus bijvoorbeeld bij de getijden gebeden ben ik meestal samen met Radio Maria. En natuurlijk heb ik ook een meditatiemoment door de dag. En zoals ik zei, besteed ik ook tijd voor het sacrament. Ik zit alleen bijvoorbeeld in de kerk om nog te reflecteren, na te denken, Heer, wat is jouw wil voor mij? Dus als je dat in een structuur eigenlijk kunt plaatsen, de getijden gebeden, ochtends eigenlijk, het begin 6:30 bij de lezingdienst, samen ook met jullie, en die ochtendgebed, de middaggebed, die namiddaggebed, is niet een gewoonte bij mij, maar die avondgebed wel, en de slotgebed. Als je voor een structuur eigenlijk zoekt. Maar intussen neem ik ook tijd om gewoon te luisteren. En God te vragen, Heer, wat wil je van mij nu? Bijvoorbeeld als ik, waar ik naar slaap ga. Natuurlijk is de Eucharistie ook een heel belangrijk deel van mijn leven. Hè? En ik heb dat niet vooraan benoemd, want dat is al vanzelfsprekend. Dus ja, weet je bijvoorbeeld waarom zijn we verplicht om die getijden gebeden te bieden en niet de Eucharistie? Dat is ook voor de priesters. Hè? De priesters zijn niet verplicht om de Eucharistie te vieren, maar wel die getijden gebed te bieden. Weet je waarom?
Nee.
Omdat het Eucharistie vanzelfsprekend is bij ons. je moet dat niet meer benoemen. Maar die getijdengebed, dat is niet zo vanzelfsprekend, daarom is het verplicht. Maar om de Eucharist te vieren, dat is niet verplicht, omdat dat is eigenlijk al een deel van ons leven. Ja. Dus je moet dat niet meer vragen van een geestelijke. En ja, ik ben ook de Rozenkrans, samen ook met jullie. En elke keer dat ik de kans eigenlijk greep om families, want ik heb net gezegd dat ik breng huisbezoeken aan families, dan bid ik ook met de families. En ik ben echt verbaasd om te weten dat heel veel families, hoewel van de eerste communicanten en bormelingen, bidden niet meer thuis. En daarom neem ik altijd die gelegenheid op hen tot gebed te brengen. Ja.
Als laatste vraag nog. Ja, we zijn bij Radio Maria. U kent Radio Maria, u bent ook luisteraar. De plaats van Maria in uw leven. U weet de rozenkrans, maar heeft u daar verder ook nog iets over?
Ja, Maria heeft eigenlijk een bijzondere plaats in mijn hart. Hè. Ze is voor mij mijn hemelse moeder. En mijn voorbeeld in het volgen van Jezus. Dus ik heb ook favoriete heiligen. Maar eigenlijk staat Maria in het eerste plaats om Jezus te volgen. En eigenlijk verschillende belangrijke momenten in mijn leven zijn verbonden met Maria. Zo kwam ik bijvoorbeeld in België. Toen ik in België kwam, ik heb dat wanbewust op 8 september gepland. Dus het geboorte van Maria. Ik was ook wettelijk gewijd. Mijn huwelijk was ook 8 december. Dat is ook feest van Maria. En we zijn ook kerkelijk gehuwd op 26 juli. Dat is eigenlijk de feestdagen van Joachim en Anne.
Ah, ja.
De ouders van Maria.
Ja.
Dus ja, en als ik aan Maria bid, ik noem hem al als ma. Ma.
Ja.
Ma. Zoals ik eigenlijk mijn moeder ook aanspreek, spreek ik aan Maria altijd als ma. Ma, waar zijn we nu? Ma, help me met mijn gebeden. Als ik bijvoorbeeld een preek doe, vraag ik ook ma. Je weet Jezus meer dan ik en dan alle mensen. Help me eigenlijk hem te verkondigen. En over hem te spreken. Maar je weet waar ik sta. Je weet ook mijn relatie met jouw zoon. Help me. Dus Maria, altijd een belangrijke plaats in mijn hart. En eigenlijk kan ik zeggen, Maria heeft een belangrijke plaats in de hart van Filipijnse mensen. Want we zijn ook een volk die Maria eigenlijk heel bemint.
Diaken Marlito, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek, voor uw prachtige getuigenis en natuurlijk altijd welkom bij.
Nee, jij bedankt.
Ave Maria, zart, du edle Rosengart, Lilien, weiß ganz ohne Schaden. Ich grüße dich zur Stund mit Gabrielis Mund, Ave, du bist voller Gnaden. Du hast des höchsten Sohn Maria rein und schön in deinem Keusch Schoß getragen. Den Heiland Jesus Christ, der unser Retter ist, aus aller Sünd und allem Schaden. Denn nach dem Sündenfall wir waren verstoßen und sollten ewig. Sohn zum Heil geboren.
Darum, o Mutter mild, befiehl uns deinem Kind, bitt, dass es unser Sünd verzeihe.
En zo zijn we aan het einde gekomen van dit tweede deel van een lang gesprek met diaken Walito Borja. U kan deze en andere uitzendingen natuurlijk altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Tot binnenkort.